Heel wonderlijk dat je in die lange geschiedenis van Zen en wat er van opgetekend is of oraal doorgegeven, dat je nergens vindt hoe je lichaam, als je er aandacht aan geeft, elke dag opnieuw doorstroomd kan worden van de oerenergie. En hoe een heleboel weggewassen wordt wat zich vastgezet heeft. Er zijn een heleboel haiku's verschenen, maar die beschrijven eigenlijk opnieuw alleen de uiting dat als je zo doorstroomd raakt, je veel meer ziet, veel meer opmerkt, dat je op een bepaalde manier gelukkiger bent, terwijl je tevens beseft, voortdurend beseft, hoe het steeds op de rand is van een blijvende onbalans, doordat we te weinig aandacht hebben voor alles wat ons omringt, onszelf in kluis. Alleen de taoïstische meesters, waarvan ik nu langzamerhand een vrij groot aantal geschriften gelezen heb, die verwijzen daarna. Die verwijzen naar dat manco van onszelf, dat we die oerenergie eigenlijk nauwelijks toelaten. En dat betekent dat we verhard buiten de stroom staan. En ik heb me afgevraagd waarom het zo moeilijk is om in dit alles door te dringen. Dus in dat nauwelijks meer in evenwicht zijn. Waarom we dat vergeten zijn. En de enkele groeperingen, ook in China destijds, die zich hierin verdiept hebben, die zijn vervolgd. En in het Midden-Oosten, de Soefies, die zijn zelfs gestenigd vanwege hun onderzoek. En ik heb me afgevraagd of dat een betekenis heeft, dat dat allemaal gebeurd is. En dat wij nu, vandaag, nog maar via enkele uitingen ervan kennis kunnen nemen. En dan vaak toch alweer een beetje verdraaid. Niet met opzet, maar toch wel verdraaid. En ik moet daarbij ook denken aan het merkwaardige feit dat al diegenen die zich bijvoorbeeld in India, het land van de wijsheid, tegen het kastenstelsel gekeerd hebben. Dat die zijn dan wel niet vergeten. Boeddha is er één van. Gandhi is er ook één van. Hoe die toch eigenlijk geleidelijk aan weer naar de achtergrond gedrongen worden door zoiets als het kastenstelsel. Want het kastenstelsel is nog altijd oppermachtig in India. Dat is heel, heel gek eigenlijk. Wij hebben hier, als we er kennis van genomen hebben, hebben we Boeddha hoog in het vaandel. Maar in India is het alweer bijna vergeten, is het te verwaarlozen door zoiets rigides als het kastenstelsel. Terwijl het kastenstelsel in oorsprong, dat is echt, het is heel verdrietig. Kastenstelsel in oorsprong, alleen maar verschillende types mensen aangaf. Het was dus eigenlijk bedoeld om helder te maken hoe er vier verschillende typen mensen waren. Zodat je dat beter kon onderscheiden. En de paria's, dat waren de mensen die nog, als ik het nou eenvoudig zeg, nog niet zeker waren tot welke type ze zouden willen behoren. Het waren dus eigenlijk in de grond van de zaak nog de vrijen die nog niet gevormd waren. In merkwaardige wijze is in de loop van de eeuwen zijn die types, die zijn tot soort van bevoorrechten gaan behoren. Met de paria's als degene die overal voor konden dienen. De voetvegen die je kon uitbuiten. Dus je ziet het overal. En de vraag is dus, waarom is dat toch? Waarom moeten altijd iets wat duidelijk is, wat helder is, wat een zegenrijke bedoeling heeft, altijd verdraaid worden? En dan kom je onvermijdelijk, kom je bij het feit dat wij allemaal toch in hoofdzaak gedreven worden door onze instincten. Terwijl we het gevoel hebben dat wij al ver en ver daar vandaan zijn. Middels wetenschap en techniek, en vooral door techniek. En techniek is natuurlijk neutraal, is kleurloos. Kun je op allerlei manieren gebruiken. Dus techniek is niet boos. Maar zodra je techniek wat neutraal is, zonder dat je het merkt, in dienst stelt van de instincten, dan gaat het fout. En dan krijg je die eeuwige wedloop tussen de vernietiging en het behouden van leven. Dat tenslotte oorlogen zijn. Ik heb het er nog een keertje over, omdat het echt de moeite waard is om in jezelf te ontdekken hoe machtig die instincten in je werken. Als je dan maar niet jezelf uitscheldt, maar bij de observatie blijft, dan kan er wat gebeuren. Ja, wat we onmiddellijk doen, dat is boos zijn eigenlijk op onszelf. En ik zet eventjes de eeuwige grammofoonplaat op. Dat helpt niet. Je kunt alleen maar het helemaal beseffen. En in het beseffen zit de kracht. Wat wij denken, dat als we het beseft hebben, dat we ook nog wat moeten doen. Dat we het nog eventjes moeten vastzetten. En daarmee maken we alles wat we beseft hebben ongedaan. Dus probeer, als je dat alleen maar meeneemt van deze vijfdaagse, dan ben ik heel gelukkig. Het gaat om het beseffen. En laat dat zijn werk doen. Dat is de enige kracht die iets veranderen kan. En dat beseffen, dat kan altijd doorgaan. Steeds meer beseffen. Gisteren hebben we het gehad over wat in een woedende uiteenzetting gebeurt. En toen heb ik op een bepaald moment heb ik gezegd, in een moment van onbewustheid, heb ik gezegd, ja, het moet duidelijk worden, zet door, zet door, zet door. Ik had erbij moeten zeggen, op een moment in zo'n uiteenzetting, ja, het is tenslotte een uiteenzetting, ook al ben je woedend op elkaar, zie je opeens wat er aan de hand is. Zie je dus het proces. Op het moment dat je het proces ziet, ben jij eruit. En kun je, vraag je vanzelf af, hoe kan dat proces volledig doorgaan? En op dat moment zie je dat het veel beter is dat die woede helemaal door je heen trekt en dus af kan vloeien. En ik begrijp nu wel heel goed dat er van alle kanten protest gekomen is. Toen ik dus op de opmerking dat je het misschien beter voor je kunt houden, zei nee, dat moet je niet doen. Maar ik had vergeten heel duidelijk erbij te zeggen dat dat pas kan als jij dus als belanghebbende eruit bent. Zolang je belanghebbend bent, ja, dan is het een beetje stomzinnig. Maar zodra je eruit bent en het proces ziet wat aan de hand is van de een en van jezelf, dan vraag je alleen af, wat kan ik doen om te maken dat het een keer helemaal gegaan wordt, zodat het fini is. Ja, want de meeste van die conflicten, die blijven bijna een leven lang. Op allerlei manieren. De ene keer zus, de andere keer zo, en zo, en zo, en zo. En het is natuurlijk belangrijk om een conflict te beëindigen. En zoals ik besefte in het kamp, dat die Japanse soldaat die mij bijna doodsloeg niet meer was dan een onbewuste uitvoerder van een systeem. En dat is een nobody, de uitvoerder van een systeem. Zo kun je ook zien dat in een conflict pas een beëindiging mogelijk is als je je bewust wordt van wat er gebeurt. mijn inleiding. Ik ging daar eigenlijk op terug. Dat er pas iets echt gebeuren kan. Op het moment dat je als mens het hele plaatje, om die term te gebruiken, het hele plaatje ziet. Waarvan jij een onderdeel bent. En wat ook nog speelt, en waar we het gisteren niet over gehad hebben, dat is dat een man en een vrouw werkelijk verschillend zijn. Ja, we weten, de een is het ene geslacht, de ander is het andere geslacht. Maar dat is weer van buitenaf. Wat is het wezen van een vrouw? Als je dus alle modeverschijnselen eventjes eraf stript. Een vrouw is het schaalbewustzijn. Wat wil dat zeggen? Schaalbewustzijn is het bewustzijn wat opneemt. En opnemen betekent tevens verzorgen. Betekent verder dragen. En een man is het pijlbewustzijn. Pijlbewustzijn is dus het zonder op of omkijken op je doel afgaan. En het is natuurlijk niet verwonderlijk dat in de loop der eeuwen dat pijlbewustzijn vreselijk bewonderd is. Want je ziet wat er gebeurt. Terwijl het schaalbewustzijn op de achtergrond alle calamiteiten probeert op te vangen. Dat is niet bewust, maar het is gegeven. Ja, zoals bij de geslachtsgemeenschap, de man initieert, zoals ze dat zo mooi noemen, door het zaad af te stoten en de eicel van de vrouw het opneemt en het laat groeien. Zo is dat. Dat part van de vrouw, dat is altijd onderbelicht gebleven. En met zo'n ruzie speelt het mee. Dus daar moeten en de man en de vrouw zich wel bewust van zijn. Dat ze niet plotseling geslachtsloos zijn geworden. Gelijk aan elkaar. Het is niet zo. Hè? Ik bedoel, er zijn op het ogenblik heel veel assertiviteitstrainingen enzovoort, waarbij de vrouw probeert een man te worden. Maar ik voorspel dat dat niet gaat. Het is, nou ja, ik bedoel, je ziet het dus in het modernisme, wat ook weer verkeerd begrepen is. Die hele sluiertoestand zie je hetzelfde zich herhalen. Maar dit kan alleen pas tot een eind komen wanneer we ons echt bewust worden dat een vrouw is en een man is. En we weten uit de psychologie dat ieder mens en een man en een vrouw kanten in zich heeft. Maar het is wel zo dat een vrouw toch wel een vrouw is en een man is. Dus het ligt zoals gewoonlijk veel complexer. Als een vrouw zich bewust is van wat haar diepste wezen is, dan zal ze veel onbesuisdheden van de man kunnen opvangen. Op een manier waardoor hij merkt dat hij onbesuisd is. Want daar gaat het tenslotte om. En een man die zich bewust is van hoe die eigenlijk in elkaar zit, waar die niks aan kan doen. Hij is een man. Hij is als man geboren. Die zal zich bewust kunnen worden wat er gebeurt in hem als die weer als een pijl door de lucht zuist. En dat is natuurlijk heel erg belangrijk. Dat je dat ziet. Dat je dat voelt. Juist op de momenten dat het heel hevig is. En dat betekent om te kunnen opmerken terwijl het hevig is, moet je lang aandacht eraan gegeven hebben. Als ik nou zeg geoefend hebben, dan komen we weer in een moeilijkheid. Dus ik zeg aandacht eraan gegeven hebben. En aandacht geven kun je altijd. Daar heb je geen meubel voor nodig. Daar heb je geen bepaalde positie voor nodig. Dat kan altijd. Daar ben je echt onafhankelijk van de situatie. Dus probeer je dat gewoon te herinneren. Dat meditatie eigenlijk betekent aandachtig zijn. Voor alles. Daar zijn dus geen categorieën in. Er zijn niet belangrijke momenten, er zijn geen onbelangrijke momenten. Alles is eigenlijk belangrijk. En je kunt het heel goed merken dat dat zo is. Je hebt een bepaald werk te doen. En dat vind je eigenlijk wel erg vervelend werk. Maar ja, het moet gebeuren gewoon. En dan moet je eens een keer proberen te denken, nou laat ik nog maar beginnen. Ik vind het wel vervelend, maar laat ik het nog maar beginnen. Laat ik het maar doen. En gaat het doen. Echt doen. Helemaal doen. Dan merk je, Vinnie, weg. Dat vervelend is. Heel leuk. Heel prettig. Ja, dan kun je gewoon met jezelf. Dat is een spel. Kun je met jezelf spelen. Je moet het doen. Zolang je er tegenaan kijkt, heb je er nog geen contact mee. Op het moment dat je het doet, heb je er contact mee. En als je er contact mee hebt, dan is elk werk is belangrijk. Het meest waanzinnige werk is belangrijk. In Zen wordt er altijd aangehaald dat je dan de wc moet schoonmaken. Maar het is niet alleen maar de wc schoonmaken. Het is met alles. Als je het helemaal doet, zonder te bedenken wat je gevonden hebt van het werk, dan is het leuk. En dan is het heerlijk. Mensen die kunstenaar beheten te zijn, want ik vind het eigenlijk een malle indeling, we zijn allemaal kunstenaars, als het erop aankomt, die merken dat altijd weer. Ja, ze zijn met iets bezig en het gaat niet. Het gaat van geen kant. Ze zijn er al dagen mee bezig. En dan komt er een moment dat ze denken, nou, vandaag maar niet. Hè? Als ze op die dag gewoon naar hun werkplaats gaan en gaan werken, gebeurt het altijd dat ze opeens zien, ah, ja, zo kan ik het doen. Het is best mogelijk dat ze een dag later merken dat het zo ook niet gaat, maar ze zijn over dat dode punt heen waar ze zichzelf in geholpen hebben. En dat geldt voor ons allemaal. En waarom hebben wij kunstenaars nodig? Dat kun je je ook wel eens afvragen. Dat komt omdat we een beetje dood zijn. Want anders zouden we vanzelf een heleboel opmerken. En dat zou ons gelukkig maken. En we zouden ontroerd zijn. En we zouden onszelf vergeten kunnen. Dat moeten we nu via een omweg, doordat er kunstwerken geschapen zijn. Ik ben heel blij dat die er zijn hoor. Daar niet van. Geniet er zelfs van. Maar toch. Het is zo dat we zelf de schoonheid van het leven zouden kunnen opmerken. Ondanks de vele ellende die er is. En het vele leed dat er is. Zouden het zelf kunnen opmerken. Hoe het altijd en altijd maar door weer in orde gemaakt wordt, zou je haast zeggen. Niet door ons toedoen. Wij blijven gewoon de boel verknoeien. Maar het wordt toch wel, hè, zoals op die atols waar ze die atoomproeven genomen hebben. Langzaam, langzaam, langzaam. Verschillende organismen weer herstellen. En soms langs wonderlijke wegen. Wat ik ervan gelezen heb, is dat herstelprogramma, dat is heel ingenieus eigenlijk, zoals dat gaat. Daar zie je dus dat bij hele ernstige beschadigingen van het hele systeem toch weer hersteld wordt. En dan zou je natuurlijk tegen jezelf kunnen zeggen, nou ja, dan hoef ik me ook verder geen zorgen te maken. He? Blijf gewoon doorgaan zoals ik vind dat het leuk is. Maar ik denk dat dat dan nu juist het voorrecht van de mens is, dat hij zich bewust kan worden wat hij doet. En dat we daar heel weinig gebruik van maken, van dat voorrecht. Ja, we hebben een bewustzijn gekregen, wat in staat is om dat te beseffen. Ja? Ik heb nog maar nooit gehoord van iemand die wakker werd en dacht, goh, ben ik bevoorrecht, ik kan me bewust worden. En toch is dat zo. Je kunt je echt bewust worden dat je dus alles in huis hebt. Je huis, tuin of keuken uitdrukken. Alles in huis hebt om je bewust te zijn wat de wereld is. Wat jij bent. Dat hoort bij elkaar. Op het moment dat je bewust gaat worden wie jij bent, hoe uitgestrekt dat eigenlijk is. Als je kunt vergeten wat je onmiddellijke belangstelling heeft. Als je dus wijder gaat voelen, opmerken, dan verdwijnen vanzelf een heleboel kwalen waar jij steeds maar aan gewerkt hebt. Die verdwijnen, omdat in die wijdere belangstelling de oerenergie kan werken. En die kan werkelijk wonderbaarlijke dingen doen. En dat beseffen we nog heel weinig. Dat de grote reparateur is. Het verwijde bewustzijn. Waar alles in mag zijn. Waar niets buitengesloten is. He? Waar je tevens kunt zien dat de moordenaar een moordenaar is. maar dat hij ook een mens is. En hoe je dan op dat moment niet meer zoekt naar een straf, maar dat je zoekt naar een mogelijkheid waarop die mens kan gaan beseffen. Nou, daar zijn we nog helemaal niet aan toe. De gemeenschap wil meestal straffen. Omdat ze dan denken dat het dan weg kan. Maar het kan niet weg. Het moet bewust gemaakt worden. Dus wat daar eigenlijk gebeuren moet, is veel en veel meer. Het heeft niet te maken met vergeven. Dat we echt duidelijk zijn. Het heeft te maken met bewust worden. En daar moeten we eigenlijk nog aan beginnen. En als je daarmee wil beginnen, ja, dan ben jij het alleen maar die daarmee kan beginnen. Niet je buurman, die kun je wel. Je kunt wel tegen je buurman zeggen, jij moet je bewust worden, maar dat helpt niet. Nee. Begin maar. Zie maar dat je dat kunt. En het begint meestal heel klein. Het begint meestal bij de functies van het lichaam. Dat je kunt zien dat het lichaam eigenlijk altijd bereid is om jou toe te laten. En dat betekent dus, als je in je lichaam kunt zijn, echt helemaal, dat je dan al een verwijding hebt. En die verwijding, die kan misschien helemaal niet zijn dat je wat je verwacht dat die zal zijn. Laat je niet voor de gek houden. Jouw verwachting is dode kost. Een beeld is gefixeerd. Dat wat gebeurt, is hetgene waar het om gaat. Want ik hoor het heel dikwijls, als mensen zich bewust worden, dan schrikken ze. Dan beginnen ze zichzelf te verwijten en zetten daarmee het proces stop. En vragen aan mij dan, wat moet ik doen? Het is veel eenvoudiger. Op het moment dat je bewust wordt, vertrouw je daaraan toe. Vertrouw je toe aan wat er bewust wordt. En dan gebeurt er iets. Voor die tijd cirkel je steeds om hetzelfde heen. En je doet ontzettend je best. Je spant je in. En je vraagt links en rechts enzovoort. En er gebeurt niets. Eigenlijk niks. Je ziet steeds nieuwe variaties van niet kunnen. Ja, maar als je bewust wordt, dat betekent luisteren zonder belang, luisteren zonder idee over waar je komen kunt, zonder idee over hoe je bewustzijn zal zijn, dat moment gebeurt er iets werkelijks, geen herhaling. Want als je je leven nagaat, dan zul je merken dat het overgrote deel herhaling is. En dat merk je niet. Dat is dan zo, maar het is herhaling. Maar wanneer gebeurt er iets nieuws? Dat is als het nog nooit gekend is door jou. Dan is het nieuw. Anders is het een variatie van hetzelfde.